Goedenavond. Wij gaan beginnen met het boekje wat u heeft gekregen en wat we genoemd hebben Wij Geloven. Even de geschiedenis van het boekje, toch maar. Hoe dat tot stand is gekomen, dat is geboren geworden uit een bepaalde nood. Want wij hebben helemaal geen behoefte gehad in al die 10 jaar om een geloofsbelijdenis te maken. U mag dit ook beslist niet als een geloofsbelijdenis zien. Wij geloven. Wij geloven God. Dat is een heel andere zaak. Maar er was iemand van ons die niet zo vaak bij ons in de dienst kan zijn, die een beetje in eenzaamheid met enkele zusters het woord volgt en die werd gevraagd op een damesgroep, op een vrouwenvereniging van de kerk, buiten de stad. Wat geloven jullie nou? Schrijf dat eens op. Een beetje vanuit de richting van, dat stelt niet zoveel voor, dat geloof. Het was misschien wel met een beetje feministische inslag. Zo van, als al die vrouwen nou eens opschrijven wat ze geloven, dan komen ze allemaal tot ontdekking hoe weinig ze eraan hebben. Misschien zat dat er wel achter. En toen heeft de zuster, die onze boodschap goed kent, die heeft daar ernstig werk van gemaakt. En die heeft gedacht, ik ga eens schrijven, ik neem dat serieus op, ik neem die handschoen neem ik op. Ik ga schrijven wat Gods woord zegt, en waarin ik geloof, in het woord van God. En toen is de tekst ontstaan voor dat boekje. Daar hebben we later nog even wat telefonisch contact over gehad en we hebben nog even hier en daar wat bijgesteld. En toen zag ik ineens enorme mogelijkheden. En namelijk dit: hoe dikwijls hebben we niet moeite als ons gevraagd wordt wat in Ebenezer geloofd wordt, om dat onder woorden te brengen, om dat goed over te brengen. En misschien dat dit een handreiking kan zijn, zo bedoel ik dat. Misschien dat dat het u gegeven is, dat als mensen zeggen, wat doen jullie daar in Ebenezer? Dat je zou kunnen zeggen, wij geloven God, en we hebben een boekje gemaakt, dat heet Wij Geloven. En als je echt interesseert, dan wil ik dat met je eens doornemen. Ik denk dat dat een hele goede manier is. En daarom dacht ik, we gaan dat boekje vanavond als einde van de toerusting van het hele seizoen, als afsluiting gaan we dat boekje met elkaar bespreken. En toen ik daarmee bezig was, werd ik toch een beetje beklemd. Ik denk, de mensen zullen het toch wel goed begrijpen. Ik bedoel niet dat dit een geloofsbelijdenis is. Een geloofsbelijdenis, dat wordt zo misbruikt, zo verkeerd gebruikt. Dat zijn een stel regels die opgesteld worden of werden, al of niet door een kerk, vanuit een bepaalde verdediging, en dat is een zelfstandig leven gaan leiden. En het is geworden van, hier heb je die regels, als u dat accepteert zit het goed. Maar als we dat ervan zouden maken, dan zou dat beslist de verkeerde weg zijn. Dat bedoel ik helemaal niet. Er is niemand die die zaken die in dat kleine handzame boekje op een orde zijn gesteld, zomaar moet accepteren en dan zit het wel goed. Maar omdat u gelooft, omdat de Heer gesproken heeft door zijn woord tot uw hart, omdat u tot erkentenis der waarheid bent gekomen, is dit een uitvloeisel daarvan. En nu is het mededeelzaam aan een ander. Dat is alleen maar de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Het is niet, dit is de geloofsbelijdenis van Ebenezer. Dan zou u het verschrikkelijk verkeerd behandelen. Maar u zou wel, als er een eerlijke vraag naar u toe kwam, En die kan dan zo gestald zijn. Wat geloven jullie nou feitelijk? Op wie geloven jullie feitelijk? Dan zou dat kunnen zijn dat je zegt, nou lees dat eens door. Laten we er samen over praten. Maar dan moet u ook elk woord kunnen invullen. Vanuit het woord. En daarom dacht ik, laten we het met elkaar bespreken. En wat wil ik nou met die boekjes doen? Nou, dat weet ik niet. Dat liggen nu. Liggen nu. Ik heb er een paar duizend laten maken. Ik dacht feitelijk, als je nou lid bent van de gemeente en je hebt een warm hart voor de Heer en je ziet wel eens dat je woorden tekort schiet om iets duidelijk te maken aan mensen die dat zouden willen weten of misschien kritisch zijn, kan ook nog. Ik geloof dat dan goed is als je een boekje overreikt en daarom heb ik ze voor een hele lage prijs gemaakt. Ik geloof dat we hebben vastgesteld 3 voor 1 gulden of zo en 10 voor 2,50 gulden. Dan kan je ermee strooien. Ik dacht dat u dat gewoon moet aanpakken als een mogelijkheid om mee te werken. Maar als u het niet wilt, dan laat u het. Dat is ook goed, geen idee. Hè, er is niks verplicht. Nou, laten we maar eerst eens gaan beginnen. En dan zit ik te aarzelen. Beginnen we nou met het boekje? Of beginnen we met het stencil dat ik u erbij heb gegeven? En ik dacht dat we daar maar mee moesten beginnen. Dus om het boekje goed te kunnen bespreken, kies ik toch om vooraf het stencil met u door te nemen. Wat ik erbij gegeven heb, wat ik speciaal voor u gemaakt heb. En dat stencil dat heet, en dat kwam er net even in de voorbeden, kwam dat terug. Wat geloven jullie? Feitelijk. Bladzijde 1 van het stencil. We gaan er wat snel doorheen en daarna bespreken we het boekje. Wat geloven jullie feitelijk? Indien iemand ons vraagt, wat? Moet u onderstrepen. Ik heb het geprobeerd aan te geven met grote letters. Wat wij geloven. Wat wij geloven. Wat moeten wij daar dan op antwoorden? Alleen al het feit dat de vraag zo wordt gesteld, wat geloven jullie feitelijk, is een bewijs dat hij, die vraag stelt, nog helemaal niet begrepen heeft dat we alleen God moeten geloven. Het is dus niet, wat geloven jullie? Maar de vraag, als het iemand was die de zaken wat beter door heeft, dan zou die moeten vragen, wie geloven jullie? En dan zou het antwoord heel eenvoudig zijn. Wij geloven de God van de Bijbel. Wij geloven zijn woord. Ken je zijn woord in een juiste indeling? Hè, dus de vraag die op je afkomt met wat geloven jullie feitelijk, is bijna altijd van iemand die niet begrepen heeft dat we alleen God moeten geloven. Anders zou de vraag niet zo worden gesteld. Het is niet belangrijk wat wij geloven. Maar wie wij geloven. Dat wie moet u onderstrepen. Wij geloven God. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Het gaat er niet om wat ik geloof. In die fout stappen we altijd. We gaan verkeerd op zo'n vraag in. We gaan heel serieus gaan we dan op een rij proberen te zetten wat wij wel geloven. Maar het is allemaal zo'n betrekkelijke zaak. Een ander kan zeggen, geloof ik niet. Zijn we klaar? Zijn we klaar? Zijn we uitgepraat? Maar wie geloven we? En als dan een geïnteresseerde, als dan iemand die met een serieuze vraag naar ons toe komt, dan zouden we het woord kunnen pakken en zouden zeggen, met welk woord heb je nou problemen? Wat geloof je nou niet? Dat God alles in alle wordt? Ken je dan niet 1 Korinthe 15 vers 28? Zullen we het met elkaar lezen? Zo kan je dan praten. Je moet het woord laten spreken. Niet jouw geloof. Wat wij geloven is helemaal niet interessant. Maar wie wij geloven. Wij geloven de God, die schepper is van hemel en aarde, die zijn woord heeft gezonden. Wij geloven al die inspiratie van dat woord. Het is niet belangrijk wat wij geloven, maar wie wij geloven. Dat echter zo'n vraag gesteld wordt, toont reeds aan hoezeer de dogma's, moet u even onderstrepen. En ik hoop dat u weet wat het is, anders maakt u een kleine notitie bij. Een dogma zou je kunnen zeggen, dat is een bindende uitspraak van de kerken, waarbinnen je moet blijven. Anders val je in een dwaling. Dus dogma's zijn feitelijk een skelet waar de hele zaak aan opgehangen is. Het zijn de grenzen waarbinnen je met je beleiden moet blijven, anders val je buiten de leer der kerken. Anders verval je tot een dwaling. Maar die dogma's zitten er zo ingehamerd, dat men gaat menen dat een dogma, dat gezag heeft van God. Maar het heeft geen gezag van God. Maar het heeft gezag van mensen die die grenzen met een oprecht hart hebben getrokken vanuit hun kennis, vanuit hun tijd. En er wordt steeds opnieuw wordt daarover gepraat en wordt er bijgesteld enzovoort. Hè. Het is een geweldig vak, dat is dogmatiek. Nou, dat is heel erg ingeworteld bij de mensen. Dat echter zo'n vraag, wat geloven jullie feitelijk, gesteld wordt en niet wie geloven jullie, toont reeds aan hoezeer de dogma's in het denken van de mensen op de voorgrond treden. Als ze nou maar weten, wat geloof je, dan kunnen ze je ook thuis brengen. Dan weten ze, oh, dan zit hij in die hoek, dan is hij niet licht, of hij is wel licht, of hij is half licht, niet hard, half zacht, enzovoort. Kan je iemand een beetje schatten, hè? Als je nou maar weet aan welke dogma's dat hij hangt, dan weet je dat wel eens een beetje. Omdat de verschillende kerkelijke en buitenkerkelijke gemeenten, ik bedoel daarmee de vrije gemeenten die niet tot een speciaal groot verband behoren, maar meestal daaruit weggetrokken zijn omdat zij het daar niet meer konden vinden. Omdat zij tekorten zagen en geen mogelijkheid hebben om dat te veranderen. En op de duur gaat iemand dan zoeken. Vanuit een persoonlijke nood waar geen antwoord op komt. Vragen die niet meer vanuit het woord beantwoord worden. Maar dat is tegenwoordig erg knap, dat je de vraag gewoon laat liggen. Maar mensen hebben behoefte aan antwoorden. Maar we geloven niet meer dat Gods woord antwoord geeft. Als zodanig. En daarom trekt men dan een heel wijs gezicht, maar een antwoord komt er niet. En toen zijn mensen gaan zoeken. De ene is gaan zoeken omdat ze een tekort voelde aan de broederschap. En de ander die voelde tekorten aan de werkzaamheid van de Heilige Geest. Dat is hoofdzakelijk Pinkster en volle evangelie. Dat zijn gelovigen die menen, misschien wel terecht, dat de Heilige Geest in de kerken heel erg in een hoek is gekomen en erg onder het stof. Dat zijn ook natuurlijk de gelovigen die de charismatische beweging aanhangen, begeren. Die verlangen naar tekenen en wonderen, die verlangen naar kracht, die verlangen naar genezing. En omdat dat in de kerkelijke structuur niet meer functioneerde, niet meer was en zo, verlaten ze dan de kerken uit een teleurstelling of zo. Dat bedoel ik met buitenkerkelijke gemeenten. Omdat de verschillende kerkelijke en buitenkerkelijke gemeenten uitgaan van een geloofsbelijdenis om te komen tot geloof. Kijk, dat is omgedraaid. Dan is er een geloofsbelijdenis, die wordt op catechisatie besproken. En als je daar nou maar amen tegen zegt, zit goed bij je. Maar je kan een heel koud hart hebben. Is er een geloof gewekt door het woord? is Heilige Geest door het woord gaan werken, waardoor je behoefte krijgt om dat geweldige vanuit die relatie met de Heer, vanuit het woord, om dat onder woorden te gaan brengen. Dat is andersom. Hè, maar vaak is het van, hier heb je de geloofsbelijdenis, laten we daarover praten, nedergedaald ter helle, klaar af. Dan is die nedergedaald ter helle. Enzovoort, hè? Zo gaan we dan. Omdat de verschillende kerkelijke en buitenkerkelijke gemeenten uitgaan van een geloofsbelijdenis om te komen tot geloof. Als je dan ja zegt, dan ben je bevestigd als lid. Dan is er misschien in het leven nog niks veranderd. Maar dan ben je bevestigd als lid, dan mag je aan het avondmaal, dan mag je enzovoort. Want je hebt ja gezegd tegen de geloofsbelijdenis, daar komt het een beetje op neer. En toen ik dat deed, ik weet dat uit eigen ervaring, had ik geen relatie met de levende Heer. Ik kon hem helemaal niet vinden. Ik had een kleine God heel ver achter de wolk, die niet meer in je leven functioneerde. Ik wou die God wel, ik wou hem ook wel zoeken, maar ik werd zelfs tot ouderling bevestigd. Jaren, 7 jaar. En toch had ik die levende relatie niet. Die levende relatie die kwam toen ik 32 was. En toen iemand het woord predikte, keihard, recht op de man, in een manifestatie dat ik dacht, oh God, dit is kracht, dit is leven. Dat was die omturning in mijn hart. Heb je geen geloofsbelijdenis meer nodig? Die had ik al lang afgelegd, had ik al ja tegen gezegd. Maar er was geen relatie met de Heer. Die relatie met de Heer komt door het woord. Dan gaat geest werken. De leden richten zich daarbij op wat de kerk of de gemeente leert. En dat mag bij ons met het boekje Wij Geloven niet gebeuren. Dat is niet een voorschrift. Het is alleen, omdat we hem geloven, een formulering om het te kunnen overdragen. Dat is heel iets anders. Als ons een dergelijke vraag gesteld wordt, wat geloven jullie feitelijk? Gaat het er meestal om dat men wil uitzoeken tot welke geloofsrichting we onderstrepen. Zijn jullie nou Pinkster of volle evangelie, of zijn jullie hervormd of gereformeerd? Als we nou maar de richting weten, snap je? En als we het met die richting niet eens zijn, dan maken we pas op de plaats. En dat zit achter die vraag verborgen. Men wil uitzoeken tot welke geloofsrichting wij behoren. Nou, met die moeilijkheid zat Jan de Goede al. He, Jan de Goede die had dan wel eens de vraag, wat kunnen we nou zeggen feitelijk? Dat we geloven als we ergens ons geloof moeten opgeven. Kan je niet zeggen ik ben hervormd of kan je niet zeggen ik ben gereformeerd? Wat moet je nou feitelijk zeggen? He, en Jan de Goede had toen een oplossing voor zichzelf gevonden. Hij zei nou, dan zeg ik ben protestant. He, dat is een erkend iets. Protestant. Maar we leunden niet tegen de dogma's aan van het protestantisme, maar we waren begeerig, Heer, leer ons nou wat er staat. Maar je kan moeilijk zeggen, ik ben een bijbelgelovig of zo, want zeg ook niks. Dat is heel moeilijk, want men moet een etiket hebben. Men moet ergens op stadhuis of zo, of waar ook, moet er een lettertje achter komen. Hè? Protestant, peetje of zo. Pinksteren, dat is geloof ik een peetje, ik weet het niet. Maar ik wil geen lettertjes. Ik wil van Jezus zijn. Dat kan je alleen niet kwijt. Het beste antwoord zou zijn, wij hebben geen geloofsbelijdenis, maar doen moeite om ons te richten op wat God zegt. Dat is het feitelijk. Wij spannen ons in, we geven ons moeite. U bent een heel jaar op de toerusting. Voor één ding, toch niet om te horen wat ik vind, of wat ik geloof, maar toch om te horen wat God zegt in zijn woord, opdat u daar uw leven op kan richten. Wij moeten zelf ook niet vragen aan iemand wat hij gelooft. Wij kunnen iemand beter vragen of iemand een bepaalde schriftplaats al dan niet gelooft. dan vallen al die richtingen weg. Gaat er niet om of je met een katholiek praat of met een hervormde, gereformeerde, volle evangelie of een pinksterman of christelijk gereformeerd, maakt allemaal niet uit. Maar we hebben dan één ding nog gemeen. Hier ligt de Bijbel. In zijn vertaling. Waar heb je het nou moeilijk mee? Geloof je wat God zegt in zijn woord? Of heb je van ieder vers wat ik je dan laat klinken, wat ik je voorlees, heb je daar je eigen interpretatie van? Dan loop je met een interpretatie, maar niet met de kennis van het woord. We kunnen veel beter vragen, niet wat iemand gelooft, maar heb je problemen met een bepaalde schriftplaats al dan niet? Dan gaan we daarmee voorbij aan al die menselijke gedachtespinsels en bijzaken. Dat brengt alleen maar geharwaard, dat brengt alleen maar hete hoofden en koude harten, heeft geen enkele zin. We geloven God of we geloven God niet, één van die twee. En brengen duidelijk tot uitdrukking dat ons geloof niet gebaseerd is op woorden van mensen. Daarom vind ik het zo verschrikkelijk als u zou zeggen in een gesprek, Cor zegt. Want het is helemaal niet belangrijk wat Cor zegt. God zegt. En dat heeft Cor ons geleerd. Daar staat het. Ons geloof is niet gebaseerd op woorden van mensen, maar op het woord van God. En de enorme openbaring die we daarin hebben, is dat door concordant vertalen, die waarheid van die woorden zoals de Heer ze sprak, op tafel is gekomen. Dat is het bijzondere. We weten wat er in het Grieks staat. We weten wat dat Griekse woord betekent. En we zijn niet meer afhankelijk van interpretaties van welke goedbedoelende vertalers ook. Alleen maar dat staat er. Ons geloof is gebaseerd op het woord van God. En dat kan je niet eens meer kwijt. Want men gelooft niet meer dat de Bijbel het woord van God is. Hoogstens dat je daarin, hier en daar, het woord van God zou kunnen vinden. Maar voor oneindig veel mensen, oprechte mensen, is de Bijbel niet anders als een boek van mensen, hoor. En dat komt alleen maar omdat dat boek niet klopt in zijn vertalingen en men niet bij machten is om te bestuderen wat God gezegd heeft in het Grieks, in het Hebreeuws. Men is afhankelijk van uitleg van het woord, vertaling van het woord. Maar ons geloof is gebaseerd op het woord van God, ingedeeld op een juiste wijze. Dat bedoel ik mee, recht gesneden. Zoals Paulus zegt, gezonde woorden, en je moet dat geweldige woord de waarheid op de juiste manier snijden. Doe je het niet op de juiste manier, dan versnijd je het woord. Maak het kapot. Maar je moet het op de juiste wijze indelen. Tegen wie spreekt God? In welke tijd? Wat is de context? Ik trek niet naar me toe wat God niet aan mij beloofd heeft. Hij heeft al zoveel aan ons gegeven en beloofd. We hebben genoeg daaraan. Ik hoef niet belofte voor Israël naar mezelf toe te trekken. Hij heeft ons veel rijker gezegend. Hij heeft ons gezegend met een hemelse bediening en niet een aardse. Dikwijls wordt ook de vraag gesteld tot welke kerk we dan wel behoren. Nou, als die vraag gesteld wordt, zitten we helemaal fout natuurlijk. Want we komen bij elkaar in een hele eenvoudige aula die niet eens lekker zingt. Die speciaal gemaakt is voor LTS-jongens die rommelen, geluiddempend. Er kan bij ons niemand door zielsbeweging tot geloof komen. Dat kan niet. Dat zingt zo moeilijk. Kan alleen maar tot geloof komen omdat het woord gesproken wordt. En zo behoort het ook te zijn. Dikwijls wordt de vraag gesteld tot welke kerk wij dan wel behoren. Dat gaat nog, daar kom je nog wel door. Maar als ze dan vragen welke dominee hebben jullie, dan zit je helemaal vaak. Ja. Ja, was ik blij dat ik nog 12 jaar godsdienstonderwijs op middelbare school heb gegeven. Dat geeft nog iets image. Zou die het dan wel weten? Ja. Zo gaat het dan, hè? Nou, aan die gedachte, tot welke kerk behoren we? Aan die vraag ligt dezelfde gedachte ten grondslag als bij de eerste vraag. Want de christenheid is in de loop der eeuwen uiteengespat in vele kerkrichtingen. Heel veel. Echt elk wat wilt. Wil je liever wat anders, is er al licht een richting te vinden waar je beter thuis voelt. Wij behoren allereerst God en Christus toe. En omdat u Christus toe behoort, bent u lid van het lichaam van Christus. Dat lid van Ebenezer, dat speelt een heel andere rol. U bent lid van het lichaam van Christus, door Gods Heilige Geest, die werkt in uw hart. U bent een uitverkorene, een uitgeroepene, u bent een heilige. Ieder zoals we hier zitten, zo spreekt dat woord ons aan. Het is onvoorstelbaar, we zijn op God gericht. Onze harten zijn brandend geworden. En dan weet ik wel, dat alles is procesmatig. Jonge mensen hebben nog veel andere interesse. Die zullen nog gaan ontdekken hoe heerlijk die waarheden zijn en wat een steun het is in je leven. Maar mijn jonge mensen zijn er nog op uit om zich waar te maken in de maatschappij en verwachten nog goede dingen van de maatschappij. En dat is ook goed dat ze dat verwachten. Ze zullen dat vanzelf gaan ontdekken. Ze zullen gaan ontdekken dat er in de diepste zin niets zo belangrijk is als het woord alleen. Maar dat is een stukje afbraak. Dan heb je wat meegemaakt. Eerder zeg je dat niet. Je leert toch om flink te zijn. Je leert toch om je waar te maken. Maar wij behoren allereerst God en Christus toe. En ongeacht uit welke kerk of kring of gemeente wij afkomstig zijn. Indien iemand het evangelie hoort dat voor hem bestemd is. Niet het evangelie wat bestemd is voor Israël. Niet het evangelie der besnijdenis, waarvan Petrus de grote man was. Maar het evangelie der genade, dat het lichaam van Christus uitroept tot een hemelse bediening. Dat is voor ons bestemd, voor ons die geen Joden zijn. En voor Joden die ontdekken in onze tijd van genade Christus Jezus. En die de wet dan loslaten en weten dat hun zonden gerechtvaardigd zijn door zijn bloed. Want er is in die uitgeroepen gemeente geen verschil tussen Jood en Heiden. Dat is de tussentijd waarin we leven. Genadetijd. Indien iemand het evangelie hoort dat voor hem bestemd is en gelooft, beaamt. Niet, oh wat geloof ik, maar ik erken dat het de waarheid is van Gods woord. Betekent dat hij zijn lichaam des vleeses aflegt in de besnijdenis van Christus. En dan kan je erover praten, is dat een geestelijke zaak? Dan hoef ik niet gedoopt te worden. Of kan je een lichaam des vlezes niet geestelijk afleggen? Maar leggen we het af in de besnijdenis van Christus, leggen we het af in de doop. En ik heb met u daarover gesproken, ik heb u dat zo dikwijls verteld. Ik denk dat dat geweldige in mijn leven gaat spelen en dat ik dan ontdek dat ik met hem gekruisigd ben, dan wil ik ook met hem begraven zijn. Ik wil met hem opgewekt worden. Voor mij betekent dat de doop door onderdompeling. Niet als een voorwaarde om tot de gemeente te behoren, maar als een uitvloeisel van mijn geloof. Wij geloven. Ik geloof dat, omdat het in Gods woord staat, in Colossenzen 2, vers 11. Ik kan er niet omheen. Het is een uitdrukking. Het is betekend in mijn leven door Heilige Geest. En met hem begraven en opgewekt weten zij. Door het geloof. Het geloof aan de werking Gods. Daarin ligt de eenheid en zouden er geen secten behoeven te bestaan. Maar alles en in allen is Christus. Buiten Christus. Buiten het woord. Als we het gaan interpreteren. Als we daarvan dogma's maken, die als scheidsmuren door al die gelovigen heen lopen. Buiten Christus, daar heerst verdeeldheid. Maar in Christus is er maar die ene weg. En daarom zou ons antwoord heel goed kunnen zijn. Wij, nou, we zijn op de eerste plaats leden van het lichaam van Christus. Omdat wij geloven dat de Vader door hem alle dingen, het ganse heelal, met zich verzoende. Dat geloven we. Staat daar en daar. En dat is voor ons een harte zaak. En bovendien komen wij met andere gelovigen iedere zondagmorgen om 10:00 in de aula van de LTS aan de Gordelweg 120 te Rotterdam bij elkaar. He, dat is het tweede. Dat is het tweede. Dat is de samenkomst. Of die er wel of niet is, is in de diepste zin niet belangrijk. Want wij geloven in God de Vader. We geloven in Christus. Dat wij zo bevoorrecht zijn dat we met een 500-600 mensen met elkaar in die ontmoeting bij hem mogen komen, dat is extra genade. Maar dat is een tweede. Eerste plaats is, we geloven hem. We zijn ons ervan bewust dat er in de Here, hier op aarde, plaatselijke gemeenten zijn. Plaatselijke gemeenten die het evangelie, zoals Paulus heidenen moest verkondigen. Het evangelie niet van het koninkrijk, maar het evangelie der genade. Dat heel weinig ingang heeft gevonden. Dat is alleen maar intens verdrietig. Dat we vanuit een kerkelijke traditie, vanuit theologie, al 2000 jaar bezig zijn om op de Jood zijn plaats te kruipen, om Israël te zijn, om geestelijk Israël te zijn. Het is een intens verdrietige zaak die geen mens gelukkig maakt. Echt niet. Je kan alle beloften van Israël roven, maar God schenkt ze niet. Je loopt alleen in een maan. God heeft ons zijn geest gegeven. En wij erkennen dat er plaatselijke gemeenten zijn, zo hier op aarde, op al die plaatsen waar de Heer dat geweldige woord aan harten brengt. Dat wij uniek zijn, nog steeds, als zo'n grote plaatselijke gemeente, dat is heel bijzonder. Dat kan ik niet begrijpen. Kan ik ook niet van de Heer begrijpen. Maar het is wel zo. En dat wij de taak hebben om dat kostelijke bezit, dat geloofsgoed, wat ons zo duidelijk is geworden, uit te roepen in Nederland, dat geloof ik ook. Dat daardoor gemeenten zullen ontstaan, dat geloof ik ook. Dat het een moeizame weg is, dat weet ik. En toch iedere keer bemoedigingen. Iedere keer opnieuw. Ik denk aan een brief die ik zaterdag kreeg van iemand uit België, die ik 3 kwart jaar geleden gesproken. En lang gesprek, lectuur gegeven, meegenomen naar de Aker, alles laten zien. En toen is hij zijn weg gegaan. Ze zitten moeilijk met vervoer, anders zouden ze graag zondags in de dienst willen zijn. Dat is niet Ivo Thijssen van Jota, dat is een hele andere iemand. Hij heeft een stuk werk opgezet en hij had een 1200 brieven als reacties daarop. Alleen in de Volle Evangeliegemeente, hij heeft zijn opleiding Bijbelschool, hij heeft een opleiding Hebreeën, ook daarnaast nog. Maar in die gemeenten, daar is hij steeds minder welkom. En hij zoekt nu dus aansluiting met Ebenezer als een rugdekking om nog meer dat woord uit te dragen en ziet dat als een levensroeping. Hij brandt voor de Here. Iedere keer opnieuw hebben we toch zulke zaken. En ik sta wat verbaasd dat ik weet vanuit welke hoek, dat wil ik nou niet zo op de band zetten, maar dat ik mensen krijg die steeds meer gaan vragen naar het werk van nog. Wat wij mogen uitgeven, wat we mogen verkopen. Ik kan u vertellen van een man en een vrouw die vorige week bij ons waren, na een afspraak van buiten de stad. En dat was een bijzonder echtpaar, bijzonder echtpaar. Ik sta stom verbaasd hoeveel die man wist. En hij zei, ik ben een doe-het-zelver. Ze hebben 2 jaar, heeft hij UR gelezen, daar nam hij bepaalde punten uit. Verder heeft hij het feitelijk met de Companion Bijbel gedaan. Maar het ene na het ander wist hij, was bekend. Dat het nog toegespitst moest worden, het had een verlangen in hem gelegd om alles van nog te willen lezen. Daarvoor kwam hij. En ik had net, een hele serie UR gebonden, Amerikaans. En die had ik in huis, die had ik feitelijk wat op het oog voor iemand. Maar toen hij die zag, was hij er zo weg van. Kon hem niet schelen wat dat kostte. Kon hem niet schelen. Het was een bedrag van honderden gulden, ik geloof 600 en zoveel gulden was het. Hij had het niet. Hij vertelde me toen, hij zegt dus van de eerste volgende kinderbijslag. Dus ik keek een beetje zijn vrouw aan, zo. En toen vertelde hij zegt, u kent mij niet, broeder. Maar ik meen het met de Heer. Ik wil alles doen voor de Heer. Hij zegt, ik ken alleen deze heerlijke waarheid niet zoals u hem kent. Maar ik zou hem willen leren. Hij zegt, ik zit meer in de kerkelijke richting, ik zit meer in volle evangelie richting. Ik organiseer in de plaats waar ik woon. En ondertussen verdiep ik me in het woord helemaal in mijn eentje. Ik zou dolgraag hier bij u komen een paar dagen, alleen om te studeren in het materiaal dat u heeft. Hij zegt, ik heb dingen fout gedaan in mijn leven, zei hij. Hij zegt, ik zat een keer in een samenkomst en toen werd er gesproken over het totale volgen van de Heer. En dat ze in handelingen al hun bezit verkochten en gaven aan de Heer. Hij zegt, en dat was voor mij genoeg, zo ben ik. Ik kwam buiten, ik zeg tegen mijn vrouw, we verkopen alles wat we hebben, we geven het aan de Heer. Hij zei, nou is het jaren later, nu weet ik, dat had toen niet gehoeven feitelijk. Ik ben nu wel achter hoe dat anders zit. Maar ik zou het weer doen. Ik heb er niks van spijt van. Dat vond zijn vrouw ook. Dat er bepaalde punten nog moeilijk lagen, maar met zo'n ontzettende inzet. Ik weet niet wat de Heer ervan gaat maken. Ik heb alleen maximaal aangereikt. Nou, dan belde hij na een week op. Hij zegt, kan ik nog een afspraak met u maken? Ik wil nog een paar uur met u praten, maar nou kom ik alleen. Nou kom ik voor mijn eigen problemen. En ik breng het geld mee. Maar het gaat niet om geld bij ons, het gaat om het woord, alleen maar om het woord. Aan alle kanten, steeds opnieuw, ik kan u dat allemaal niet voorlezen, ik kan u dat allemaal niet doorgeven, maar denk niet dat het niet doorwerkt, dat wil ik u alleen duidelijk maken. Aardappels groeien onder de grond, en het loof wat erboven komt wordt doodgespoten. en dan zetten ze volle vrucht. En door al uw werk, door al uw inzet, door al uw gaven, door al wat u mogelijk maakt dat ik mag doen, zo is het gewoon hoor. Van 8:00 tot 's avonds, ik weet niet hoe laat. Ik ben er alleen maar dankbaar voor hoor. Echt waar. Maar dat is alles, is dat vruchtdragend. Want het is Gods woord. Alleen misschien heel anders dan wij denken. We zijn ons ervan bewust dat er in de Heere plaatselijke gemeenten zijn opdat ze komen. Hè? Dat bedoelde ik alleen maar mijn lang verhaal te zeggen. Paulus drukt dat uit met leden, ieder voor zijn deel. Vroeger waren natuurlijk hele kleine gemeenten. Hè, er waren huisgemeenten, dat waren misschien 15 of 20 gelovigen bij elkaar. Wij mogen door genade een grote gemeente zijn, maar dat zegt niks van de kwaliteit hoor, het zegt alleen maar van de omvang. Maar God zoekt geen omvang, God zoekt kwaliteit. En anders snoeit de Heer opdat we meer vrucht dragen. Leden ieder voor zijn deel, plaatselijke gemeente, bid u daarvoor? Vraag ik me af. Ben ik me altijd bewust, ik denk dat zullen we toch allemaal wel bidden. Voor al die gelovigen over de hele wereld die weten dat ze uitgeroepen lichaam zijn en geen broeders hebben, geen zusters hebben, waar ze zondags mee bij elkaar komen. Die hoogstens elkaar 1, 2, 3 keer per jaar na een halve dag rijden ontmoeten en zo. Dat zijn leden van het lichaam hoor, die zijn net zo goed leden van het lichaam als wij die in Ebenezer zitten hoor. Hebben recht op ons gebed nog veel meer dan wij voor onszelf nodig hebben. En de Heere geeft aan die gemeente, al zouden het 2 of 3 zijn, herders en leraars om de heiligen toe te rusten. Herders en leraars staat hier in het meervoud, want het gaat over meerdere gemeenten. Ik geloof niet dat de Heere aan 1 gemeente verschillende herders en leraars geeft, want dan krijgen we een moordadige spraakverwarring. En de Heere geeft aan die gemeente herders en leraars om de heiligen toe te rusten. Feitelijk staat daar dat woord in het lid te trekken, hè? En dat doet pijn, hoor. Oh, dat doet zo'n pijn. Als een arm uit de kom is, en dan even zo de voet tegen je lijf gezet wordt om erin te trekken, dat doet pijn, hoor. En dat is de taak van herders en leraars. Om de heiligen in het lid te trekken. Aan te passen, hè? Tot dienstbetoon. En tot opbouw van het lichaam van Christus. Daar zegt hij ook van dat, Paulus zegt dat, dat die herders en leraars, die de Heer in zijn genade toevoegt aan zo'n gemeente, dienaren zijn waardoor gij tot geloof gekomen zijt. Daarom hebben ze ook recht op dubbele eer. En dat zeg ik nou niet om voor mezelf iets te zeggen. Maar we moeten gewoon de schrift kennen. Dubbele eer. Dubbele eer, dat heeft een betekenis. Dat moet u maar eens uitzoeken. En anders wil ik het ook wel zeggen hoor. Maar dat is ten één. Is er een eer in de erkenning van het gezag. En de andere is er een eer dat een arbeidersloon waard is. Zo ligt dat gewoon. Dat het bij ons niet zo is. Dat is een fijne, heerlijke zaak. Maar dubbele eer. En om duidelijk te maken wie wij geloven, werd het boekje geschreven, wij geloven. Puntje, puntje, puntje. En u zou gelijk daarin kunnen invullen, in uw gedachten, wij geloven God. God. Gewoon. Heel simpel. God. Je zou ook kunnen zeggen, wij geloven Gods woord. Wij geloven God. Niet als een geloofsbelijdenis, waaraan je moet voldoen, ja zegt, koud hart houdt. En het zit allemaal goed. Maar gewoon geformuleerd dat wat een feit is, wat betekend is in uw en mijn hart. En dan zal de een meer amen kunnen zeggen, de ander zegt ik weet dat nog niet, maar dat maakt allemaal niks uit. We zijn onderweg. We hoeven niet op te dreunen. Niet als een geloofsbelijdenis, maar naar de leden zich dienen te richten. Wij richten ons maar naar één ding, en dat is de wandel in de Heere. die naar ons toe komt vanuit het woord. Dat was de waarschuwing dat we het boekje wat zo kostbaar is op de juiste waarde weten te schatten. We gaan met elkaar dan dat boekje doornemen. Wij geloven, puntje, 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 wij geloven God. Ja? Eerste bladzijde, wij geloven in God. Waarom toch in God? Als we zouden zeggen wij geloven God, zegt, vervreemden we dat. Dat is voor de mensen niet te verstaan. Wij geloven in God en nu wordt hij beschreven, de Almachtige. Daar staat onder El Shaddai. Daar is tegenwoordig in onze tijd van gemaakt, dat heb ik moeten leren op de catechetencursus, heb ik moeten leren dat God niet de Almachtige is, maar dat dat een Grieks heidens denken is, een beetje vanuit de richting van opperwezen, maar dat God machtig is, machtig is, machtig is. Mag niet zeggen almachtig. Als je toch almachtig wil zeggen, dan is die almachtig in zijn liefde, trouw en genade. Zo mag ik dan nog zeggen. Maar almachtig, dat almachtig bedoelen we niet. Wij bedoelen gewoon dat hij alle macht heeft. Wij bedoelen gewoon dat hij de schepper is van hemel en aarde. Wij bedoelen gewoon dat hij de wetten stelde. Alle natuurwetten, alle zwaartekracht, alles. Wij geloven ook in God, staat er. En dan is God, is dan de vertaling van zijn naam. En zijn naam is dan hij die alles aan zich onderschikt. De onderschikkende. De plaatsaanwijzer. Daar geloven we in. Wij geloven in een in God, de God van de Bijbel, die alles op zijn plaats gaat zetten, precies zoals hij van tevoren gepland heeft. En het komt er te staan ook, geen seconde te vroeg, geen seconde te laat. Hij is zo'n enorme, almachtige plaatsaanwijzer. Dat geloven we. Dus we zitten hier niet met een, we zitten hier met het hele getuigenis van de Heilige Schrift. Vanaf in de beginnen schiep God hemel en aarde. Gewoon tot aan de laatste bladzij van de Bijbel toe. Waarin hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geeft. Wij geloven in 1 Korinthe 15. Waarin alles tot gehoorzaamheid gebracht is. Uitgezonderd de Zoon. Die dan op dat moment zichzelf onderwerpt aan de Vader. En die dan Vader wordt in alle mensen. Alles in alle mensen. Die God, hè? Abraham noemde hem El Shaddai. Abraham had hem leren kennen als de Almachtige. Hoe had hij hem leren kennen? Omdat God een belofte deed dat hij een zoon zou krijgen en zijn lendenen waren verstorven. Hij kon geen zoon meer krijgen naar de mens gesproken. En helemaal niet uit Sarah. Want die was 90 jaar. En die huppelde niet meer zo door de tent. Maar El Shaddai deed als het ware een geboorte zoals bij zijn zoon. Zoals bij Jezus. En ze werd zwanger. En ze baarde een zoon. En ze noemden hem. Hij maakt dat ik lacht. Hij maakt dat ik lacht. Lachende. Isaac. Zo heeft Abraham leren kennen als de machtige. Toen hij knoeide in zijn leven, redde hij hem uit. Hij was een God. Waar hij zoveel van gehoord had. Dat Abraham, zo zegt het woord het, en wij geloven het woord, hè. Abraham wist dat hij een vreemdeling was in het land. Want hij was onderweg naar een stad met fundamenten in de toekomst. Hij was onderweg naar het nieuwe Jeruzalem, hij wist ervan. Hij geloofde God. Abraham zou zich verheugen om mijn dag te zien, hebben we een dinsdag behandeld. Al voor de Bijbelstudie, volgende week, maandag behandeld. Om mijn dag te zien, getuigt Christus, onze Heer. En hij heeft hem gezien en heeft zich verheugd. Kan nooit natuurlijk. Abraham heeft nooit de komst van Christus gezien en zal nooit de wederkomst naar de mens gesproken gezien kunnen hebben. En toch zegt het woord dat. Omdat gezien komt vanuit het Griekse woord eidon. En dat wil zeggen, ik heb het niet gezien met mijn ogen, maar ik heb het begrepen met mijn hart. Geloof komt door horen en Abraham hoorde naar een almachtige God. Dat bedoelen we hier. En het is niet een formule van ik weet niet welk dogma. Maar we zijn bezig met het levende woord van God, waardoor we zo rijk zijn geworden. Wij geloven in God, de Almachtige, in El Shaddai. De bron van het leven, de bron. De bron die achter de Here is. Zo zegt de Here dat, in de psalmen zegt hij dat. Er is bij hem een bron, dat is hij zelf niet, hij is het kanaal. De Heer Jezus is het kanaal. Maar de Vader, dat is de bron. De bron van alle energie, van alle kracht. De bron van het leven. Bladzijde 2, die onzienlijk is. En onzienlijk blijft. En nooit door een mensenoog gezien zal worden. Want dat hij onzienlijk is, is niet omdat wij hier op aarde lopen en hij boven is. Waar dat dan maar zou zijn. Maar het is omdat hij geest is. Dat nam ik nou van de week een beetje kwalijk. Toen broeder Ouweneel, die ik hoog acht hoor. Dokter Ouweneel, die een heleboel weet van Gods woord. Van de vergadering der gelovigen is die. Hij is, ik meende dat hij leraar is van de Evangelische Hogeschool. Althans daar dichtbij betrokken is, bioloog. Ontzettende beleider van God als schepper, dwars tegen alle evolutiemensen in. Maar viel me tegen toen hij van de week in een forum zat voor de televisie en er vragen gesteld mochten worden. Toen een meisje zei dat ze niet in God geloofde, althans nee, ja, zal wel iets zijn of zo, in een interview op straat. En toen zei ze uiteindelijk, ik zou hem wel eens willen zien. En toen gingen ze in de uitzending dan, Henk Binnendijk, met de vrouw van Dirk Jan Bijker erbij, met Ouweneel, gingen ze praten over de zichtbaarheid van God. En toen ging Ouweneel hem beschrijven. Hij bouwde hem op uit stukken van het woord. Hij vergat alleen de hoofdzaak. Hij zei, wordt gesproken, God heeft een rechterhand, rechterarm, God heeft oren, God heeft ogen. En toen tekende hij feitelijk een man. En dat is dan God. Maar dat is niet, wij geloven het woord. Want het woord zegt dat God geest is. Dat niemand hem ooit gezien heeft. Maar dat hij zich uitgedrukt heeft in de Zoon. Die het beeld is van de Vader. Als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. En als je mij voorbij kijkt, zal je de Vader nooit zien. Want die heeft gestalte genomen in mij. Ik ben zijn beeld. Je zal nooit de stem van God horen. Nooit. Nooit heeft iemand de stem van God gehoord. Zal hem ook nooit horen. Want Jezus is het woord van God. Hij drukt het uit. Dat is iets ongelooflijks. Ook als we straks aan het einde van de aionen zijn. God dank niet. Verbeel je dat God dan iemand zou zijn, hoe heerlijk ook in majesteit tegenover ons. Dan zou die nooit alles in ons kunnen zijn. Maar hij wil veel meer. Hij wil alles zijn in, uiteindelijk in iedereen. Dat zou die nooit kunnen als die gestalte had, als die vorm had, als het een mannetje was. God wil niet dat we een beeld van hem maken. Ouweneel zal een beeld van hem te maken. Terwijl hij dat zo goed weet. Maar God is geest. God zal alles worden in allen, in alle creaturen. Maar in zo'n ontzettende heerlijkheid, dat is niet te beschrijven. Dat zal zo stralen, dat zal zo liefde zijn. Dat zal zo geweldig zijn, ieder van ons. En daarin zal de Vader geëerd zijn. Daarom is die geest, daarom is die onzichtbaar. Hij is onzienlijk, hij blijft onzienlijk. Dat is getuigenis van de Heer Jezus, dat zegt het woord. Ook als er in de Bijbel mensvormig over hem gesproken wordt. Want natuurlijk wordt er over gesproken om dat over te dragen, om iets wat onzichtbaar is, iets wat onhoorbaar is, om daar toch iets van te kunnen getuigen. Dan maken we hem tot een rechterkant. Dan maken we hem tot een neigen van. We zetten dan menselijke gedachten op hem om iets te kunnen verstaan van de onzienlijke. Mozes zag hem als ziende de onzienlijke. Hij zag hem niet echt. Als ziende de onzienlijke. Hij begreep hem. Hij begreep hem. Het is enorm als u dit naar de Heilige Schrift gaat geloven. Die onzienlijk is, daar worden we niet arm door, daar worden we rijk van. Opdat hij alles in ons zal kunnen worden. En die geest is, daar heb je het, geest is. Wij geloven God. Wij geloven niet de gedachte van Ouweneel. Die in beginnen het universum, een woord gekozen om aan te geven dat totale heelal. Altijd zit er met het woord te tobben. He? Het ganse heelal. In het Duits kan je dat veel mooier zeggen. In het Grieks kan je het ook mooi zeggen. Maar in het Nederlands is het een beetje moeilijk. Als ik heelal zeg, heb je dan wel begrepen wat ik allemaal bedoel. Dan is er niks meer uitgezonderd hoor. Alle creaturen, alle schepselen, alles wat geschapen is, alles. Het universum heeft geschapen door het woord. Uit zichzelf. Uit zichzelf. Dat is heel belangrijk hoor. Het is niet geëvolueerd. Maar het is geschapen uit hem. Alles is uit hem voortgekomen. Daarom is hij ook, mag ik het zo gewoon zeggen? Nou, ik zal het netjes zeggen. Daarom is hij ook Heer over alles. Heer met een kleine letter. Hij is ook natuurlijk Heer met een grote hoofdletter, maar Heer betekent rechtmatig eigenaar. Want alles is uit hem. Daarom is alles ook van hem. Heeft niet te maken of het zondigt, of dat het zich verzet, of dat het ongehoorzaam is. Heeft er allemaal niet mee te maken. Het is uit hem en het komt ook in hem terug. Dat is een rechtmatig eigendom. En de weg erheen is om alles tot zijn heerlijkheid in goede banen te laten eindigen. Dat is zijn heerlijkheid, dat is zijn majesteit. Alles is uit hem voortgekomen, door hem en tot hem keert alles weer terug. Dat is wat wij geloven, Romeinen 11, vers 36. Alles is uit hem, door hem en tot hem. Alles, alles. Die de koning, dat komt vanuit het Griekse woord basileio. En dat vertalen we graag met koning, want de koning moet over iets heersen. Maar het is eigenlijk heersen, hè, over iets. Die de koning der eeuwigheden is. Waarom heb je daar nou niet gezet aionen? Nou, omdat ik die tekst niet wil vervreemden van mensen. Maar ik heb gezet eeuwigheden met een eentje erbij. En dan kan je zien dat daar beleden wordt in 1 Timotheus 1 vers 17. Die geweldige lofprijzing. Niet dat hij een koning is der volken. Dat is uit de duim vertaald. Gezogen. Maar hij is een koning der aionen. Hij heerst over de tijdperken. En in 5 tijdperken, in 5 aionen, brengt hij alles tot heerlijkheid. Tot eer en glorie van zijn naam als plaatsaanwijzer. Hij heeft een plan der aionen. Een prothesis ton aionon. Alleen jammer, Ik begrijp Ed van Brummen wel, want die heeft dit geweldige layout gemaakt. En ik denk dat Ed zo'n diep respect heeft voor God, dat hij zegt alleen de Heer is volmaakt. Daarom maak ik een klein foutje. Ik denk dat daar vanuit komt, want ik geloof nooit dat het in Efeze 2 vers 11 en 12 staat, maar Efeziërs 3 uit mijn hoofd te weten. Vers 11 en 12. Daar staat prothesis toon aionon. De vrouw van Ed zoekt onmiddellijk op. Ze denkt, misschien vergist Koor zich, dan is mijn man vrij. Een plan der aionen, een prothesis toon aionon, 12e vers, zuster. Met het hele universum, met het ganse heelal. Zodat uiteindelijk alles aan de onderschikkende, aan de plaatsaanwijzer, onderworpen zal zijn. En zo God alles in allen wordt. Nou heb u de kern van het hele prothesis toon aionon. Van het hele plan der aionen. Gaat om één ding. Alles te brengen tot gehoorzaamheid. Alles te zetten op zijn plaats. En als wij nu zo heel diep bewust zijn dat we gemeente zijn, uitgeroepen lichaam, dan wil dat feitelijk zeggen, wij nemen die plaats reeds in. Dan laten we ongehoorzaamheid varen, maar dan schikken we ons onder Gods woord. En men wil zich nog wel schikken onder Gods woord, maar men wil zich niet altijd schikken onder degene die God heeft aangesteld om dat woord duidelijk te maken. Dat is een probleem. Dat zou hetzelfde zijn als ik ben wel gehoorzaam aan het woord, maar ik ben niet gehoorzaam aan wat de Zoon mij duidelijk maakt. Dat zou zijn. Want de Heere geeft aan een gemeente herders en leraars. Niet opdat de gemeente dat naast zich neerlegt wat hij zegt, maar opdat ze daardoor opgebouwd worden. En daar gehoor aan geven. Alles God onderworpen zal zijn, daar gaat het om, gehoorzaamheid. En dat is het moeilijkste in onze tijd. Want we leven in een tijd van gezagsbreuk. Ieder heeft zijn inspraak, ieder is al zo knap. Wij geloven, bladzijde 4, in Christus. Dat wil zeggen, de gezalfde Jezus. Gezalfde is het Nederlandse woord. In het Hebreeuws staat er Messias. In het Grieks staat er Christus. Joden protesteren terecht, gelovige Joden, Christusgelovige Joden, dat wij dat woord niet in het Nederlands vertalen. Het is niet Christus, maar het is Messias. En als je het in het Nederlands wil vertalen, is het gezalfde. Het is de gezalfde. Wie werd er gezalfd in Israël? De priesters werden gezalfd, de profeten werden gezalfd, de koningen werden gezalfd. Drie hoedanigheden van onze Heer. Hij is de hoogpriester voor zijn volk. Hij is het woord zelf, de profeet. En hij is de koning, de heerser. Niet toen hij kwam, toen kwam hij om te dienen. Maar in zijn wederkomst komt hij om te heersen. En alles onder te schikken, onder de onzichtbare Vader. Wij geloven in Christus, dat wil zeggen de gezalfde Jezus. Jezus, God redt, Hij die redt. Feitelijk is het een werkwoordsvorm, geloof ik. Die zal redden. Redder zijnde. De verheerlijkte Heer, de Zoon van God, de Heere van Israël, Yahweh. Yahweh. Wat is de naam van de Heere Jezus voordat hij in Bethlehem geboren werd? Toen was zijn naam Yahweh. De verbondsgod van Israël. En dat is een geheim wat Israël nog steeds niet gelooft, niet begrijpt, niet kan verstaan, maar zal verstaan als hij voor hen wederkomt. Dan zullen ze zien wie ze hebben doorstoken, namelijk diegene waar ze de naam niet van durven uitspreken. Zo heilig is de naam Yahweh voor de Jood die onder de wet staat. En ze zullen straks zien dat toen hij kwam als mens, hebben ze hem niet herkend, maar doorstoken. Dat zal grote verzoendag worden. Hij is Yahweh. Onvoorstelbaar. Ik denk als je echt tegen een Jood zou zeggen, ik denk dat hij heel boos bij je weg zal lopen. Heel boos, heel boos, heel diep gegriefd. Waar stoel je dat op? Dat stoel ik erop, op het getuigenis van over de Heer Jezus in Johannes 12, vers 42. Als Johannes spreekt over Jezus, zegt hij dat Jesaja zijn heerlijkheid heeft gezien. Ik stoel het op Efeziërs 2, vers 5 tot 12, de Christuspsalm. Hij heeft zich ontledigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij was in de gestalte Gods. Hij sluit op de Sinaï een verbond met zijn volk. Hij zegent Jacob en vaart op. Yahweh, die schepper en hersteller van de hemel en aarde is. Alles in het Oude Testament en het Nieuwe Testament getuigt van de Zoon. Van de Zoon. En de Zoon eert de Vader. Hij is het beeld en het woord van de onzichtbare Vader. Even goed opletten, hè? Daar staat Vader. Hè? Vader betekent verwekker van. Hè? Verwekker van. Hoewel wij zonen zijn en bestemd zijn tot het zoonschap, wordt er soms gezegd ineens dat we kinderen zijn. Want dan staat niet het zoonschap op de voorgrond, maar dan staat de intieme relatie die we hebben met de onzichtbare Heere, God, als een vader en een kind door hem verwekt. De onzichtbare Vader. En werd vlees en bloed door geboren te worden uit de macht Maria. Uit het geslacht van de koning, van David. Troonrechten vanuit het geslacht van David. Troonrechten via Jozef. Via Maria. Want Jozef zat in een vervloekte tak. Van die tak zou nooit meer iemand op de troon komen. Maar als een ring was die weggesmeten, die voorvader van Jozef, die een koning was van Israël. En daar stopt dan de koningsrechten. Maar via Maria, die ook uit het geslacht van David was, heeft de Heere Jezus zijn troon aanspraken straks in het duizendjarig rijk. Als Israëls verbondsgod Yahweh, heeft hij de Torah. De Torah, dat is niet de wet hoor. Dat zegt Bobbe zo mooi, hè? Dat is de wijzing, hè? De wijzing, hè? De wenken van God. De Torah, de eerste vijf boeken uit de Bijbel, de Pentateuch, aan Israël gegeven. En door middel van dit nog gehoorzaam te worden volk, als knecht des Heren zal de aarde vrijgemaakt worden, omdat Yahweh als de knecht des Heren zichzelf gegeven heeft tot volkomen verzoening, niet van de gelovigen, maar van de zonde. Denk u erom? Die zonde is verzoend. Daarom toornt God niet meer. Daarom is het vrede. En dus de breuk hersteld heeft tussen de onzichtbare Vader en al het geschapene, nadat het volk Israël Jezus niet had aangenomen als de Messias die komen zou, hem als koning verwierp en later ook het koninkrijk verworpen heeft, wordt Paulus, de apostel der heidenvolken, wordt door Paulus, de apostel der heidenvolken, het lichaam van Christus uitgeroepen, de gemeente. Uit de volkeren en Israël. Totdat de volheid der heidenen binnengaat en gans Israël behouden wordt. De Heer Jezus is voor ons tot zonde gemaakt. En is op de 14e Nisan, dat is dus onze donderdag, onder Pontius Pilatus gekruisigd. Niet op Goede Vrijdag. Dat is de 15e Nisan. Dat is alleen maar door de overlevering gemaakt om op zondag uit te komen als de dag des Heren. Maar de Heer is nooit op zondag opgestaan, maar op zaterdag, de 7e dag der week. Ik denk dat dat veel te maken heeft met zijn terugkomen. Hij is gestorven en begraven en vroeg in de morgen op Sabbat, onze zaterdag, opgestaan uit de doden. Hij zit nu aan de rechter, rechter staat er, hè. We vertalen dan rechterhand, maar eigenlijk is het aan de rechterkant, mensvormig gesproken over God, want het doelt alleen maar op de machtspositie en niet op ze zitten naast elkaar. Tot het klinken der bazuin Gods, de bazuin van de plaatsaanwijzer. Die dan eerst de gemeente zijn plaats geeft en dan op aarde door gerichten heen zijn volk op zijn plaats brengt en uiteindelijk ieder creatuur. De bezuin Gods voor de opname van de door Paulus uitgeroepen gemeente, want Petrus roept niet uit. Wij geloven in Heilige Geest. Geen lid wordt ervoor, want geest is niet mannelijk of vrouwelijk of wat ook, die woning maakt in de harten van hen die in Christus Jezus geloven en door hem in God de Vader geloven. Dan is Jezus tot zijn doel gekomen, want hij kwam om ons te brengen tot de Vader, niet tot hem, maar tot de Vader, die als de kracht Gods naast vele andere zaken ook het onderpand van volkomen vrijkoping is tot het zoonschap. Wij geloven een door Paulus uitgeroepen gemeente, het lichaam van Christus, die bij de bezuin Gods, te midden der hemelingen de veelkleurige wijsheid van God bekend maakt. Dat is waartoe de gemeente wordt opgenomen. Wanneer wordt de gemeente opgenomen? Hoe wordt de gemeente opgenomen? En wat is het doel daarvan? Om te midden der hemelingen die veelkleurige wijsheid van God te tonen. Wat heeft God van ons gemaakt, wij die dat niet verdienen? Alleen op grond van zijn liefde, van genade, van het offer van zijn zoon. Wij geloven. En een door Petrus geroepen gemeente van besneden en proselieten voor het koninkrijk hier op aarde onder de wedergekomen Messias Jezus. Wij geloven in opstanding in verschillende rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst en bij de volleiding. Als de laatste vijand, de dood, ontroond is, teniet gedaan is, opgeheven is, zal Christus zich aan de Vader onderwerpen en dan zal God alles in alle worden. Wij geloven dat we nu mogen leven in de genade van Christus Jezus. En dat we mogen leven door het geloof van hem. Niet in hem, dat is een prestatie van mij. Maar het is zijn prestatie. Geloof van hem. Dat zegt ook de Statenvertaling heel duidelijk. Wij geloven de opname van hen die in Christus gestorven zijn. En van de nog levende leden van de gemeente, het lichaam van Christus, bij zijn komst. Die zijn niet in de hemel, maar die zijn dood. En bij de bazuin Gods worden die levend gemaakt, gelijk met degene die achterblijven, wij levenden. Zij alle zullen veranderd worden en tezamen hem tegemoet gaan in wolken in de lucht en zo altijd met de Heere tezamen zijn. Wij geloven dat de rechtvaardige Joden zullen opstaan 75 dagen na zijn zichtbare wederkomst voor Israël op de Olijfberg en dat dan het koninkrijk doorbreekt op aarde, het duizendjarig rijk, naar Daniël 12 vers 11 en 12. Wij geloven in een opstanding der goddelozen die gericht worden voor de witte troon en terechtkomen in de tweede dood. Totdat die tweede dood als laatste vijand ontroond wordt. En iedere tong belijden dat Jezus Heer is. En iedere knie zich buigen tot eer van God de Vader. Wij geloven in eeuwig leven als uiteindelijk het doel van het plan der aionen, het plan der eeuwigheden bereikt wordt. Als alles in hemel en op aarde en onder de aarde onderworpen is aan de Messias. Dat dan de Christus zich onderwerpt aan de Vader en God alles in alle wordt voor altijd. We hebben geprobeerd te vertellen wat we geloven. We hebben geprobeerd onder woorden te brengen wie we geloven. Wilt u er meer van weten? Bezoek dan onze gezinsdienst of bel voor nadere informatie. Ebenezer en jaartallen. Tot slot. 1907 op 8 september wordt zonderschool Ebenezer opgericht. 1972 uit de zonderschool ontstaan gezinsdiensten. 1978 uit de gezinsdiensten ontstaat de gemeente Ebenezer. Iedere zondagmorgen komen 600 mensen, naar geschat getal hoor, bij elkaar in de aula van de LTS aan de Gordelweg 120 te Rotterdam. 1979, ter verspreiding van concordante bijbellectuur en bijbelstudies op cassette, wordt EH Depot Nederland opgericht. 1987, EH Depot Nederland wordt stichting EH Depot Nederland. Ze geeft inmiddels uit, UR Nederlands, UR Magazine, het MBO-blad voor ontgoochelde ex-Jehovensgetuigen en Jota. En tevens worden jaarlijks circa 14.000 bijbelstudies of predicaties of toeristingavonden op cassetten uitgebracht. Dat was Wij geloven niet wat wij geloven, maar wie wij geloven. Tot zover. Heren, dat was een heleboel. Heren, want we willen niet in de fout vallen dat we een geloofsbelijdenis voorhouden aan de mensen die daar amen tegen moeten zeggen. Het gaat er niet om wat wij geloven, Heer. Maar het gaat erom wie wij geloven. Wij geloven God met heel ons hart, Heer. Heer, we zijn zo diep onder de indruk van uw grote liefde, Heer. Vroeger dachten we altijd, voor ons omdat we ja gezegd hebben tegen u. Heer, toen we uw woord gingen geloven, hebben we ontdekt dat uw liefde is voor de hele wereld, Heer. Voor uw weerspannige volk, Heer. Dat u goddeloze mensen, Heer, langs uw weg die u heeft uitgezet, Heer, zal brengen tot erkentenis der waarheid. O Heer, de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden, is onbeschrijfelijk, Heer. Heer, en dat alles weten we door uw woord. En daarom zijn we u zo dankbaar, Heer, er is geen enkele verdienste. Alles is genade, Heer. U heeft het ons aangereikt, Heer. We hebben het niet eens gewild. U heeft er ons toe gedrongen, Heer. Heer, u had het zo enorm voorbereid. Heer, in de eindtijd waarin we leven, hoeven we niet te verdwalen, we hoeven niet uit te glijden, Heer. We hebben dat geweldige woord in een juiste indeling, Heer. We hebben de Griekse begrippen, Heer, zo ontzettend naar de Heilige Schrift, Heer. Heer, dat we met blijdschap kunnen getuigen wat we geloven. Heer, we hoeven ons voor niemand te schamen, Heer. Heer, we willen niet van een club zijn. We willen niet van een gemeentetje zijn. We willen niet, maar we willen lichaam van Christus zijn, Heer. En Heer, we zijn in die diepe liefde gekomen, Heer. Dat u een heiland bent van alle mensen, Heer. In zonde van de gelovigen. O Heer, wat zijn we u daar dankbaar voor. Heren, we willen u danken voor deze avond. Heren, we geven alles aan u terug en we zouden graag één ding van u willen begeren. Heren, geef ons een geopende deur, opdat velen tot erkentenis komen van het geheimenis van Christus. O Heer, dat bidden we in die ene naam, in die machtige naam. In Jezus' naam. Amen.